Gemeente en allen die met ons verbonden zijn. Er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee J. Belder uit Harskamp. Morgen, zaterdag 26 december, de tweede kerstdag om 10 uur, kerstfeest. En dat onder leiding van proponent Lucas uit IJsselmuiden. De liturgie vindt u op onze website. Zondag 27 december hopen voor te gaan, 's morgens om 10 uur, proponent J. van der Meulen uit Genemuiden. En 's avonds om 7 uur, dominee M.C. Schreur uit Harskamp. Beide de diensten zijn in de Westerkerk. 21 december is Sara Elisabeth Holland geboren. Sara is de dochter van Johan en Aria Holland en een zusje van Jesse, Anna en Levi. De liturgie voor deze dienst is de schriftlezing Lucas 2 van 15 tot en met 20 en Filippenzen 2 van 5 tot en met 11. De te zingen psalmen, de openingspsalm, psalm 106 vers 1, dan psalm 106 vers 24, psalm 89 vers 3 en 8, psalm 72 vers 11 en psalm 98 het vierde vers. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst en de voorzang is psalm 127 het tweede vers.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die niet prijsgeeft het werk dat zijn hand begon. Die toekomt en ook deze avond mocht worden toegebracht. De eer en de lof, de dank en de aanbidding. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar zingen uit psalm 106. Psalm 106, Daarvan zingen we het eerste vers. Ik lees u voor de mensen thuis de beginregel 106, het eerste vers. Looft God de trouwe opperheer, geeft hem vrolijk roem en eer. 106, het eerste vers. We belijden, gemeente, ons geloof deze avond met zondag 14 uit de Heidelberger Catechismus en zingen dan aansluitend het 24e vers van dezezelfde 106e psalm. Het 24e vers waarvan de beginregels luiden. Nochtans, en dat is niet goed, het moet het 26e vers zijn. Gelooft zij Israëls grote God, zijn gunst schenkt ons dit heilgenot. Dus 26 van Psalm 106. We belijden vanavond aldus het geloof. Wat is dat gezegd? Wat betekent dat die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? Het antwoord is dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft. Opdat hij ook het ware zaad van David zij, zijn broeders in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Wat nuttigheid verkrijgt ge door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Het antwoord is dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben voor het aangezicht van God bedekt. Zover.
Thank you.
gaan, gemeente, samen het woord van de Heere lezen. We doen dat in Lucas 2 en in Filippenzen 2. Ik noem u allereerst de schriftlezing in Lucas 2. We lezen daar het woord van God aldus. En het geschiedde als de engelen van hen, de herders, weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden allen tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden terug, verheerlijkende en prijzende God over alles wat ze gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Dit schriftgedeelte is ook de preektekst, dus houdt u er even iets bij voordat we verder lezen in Filippenzen 2. Daaruit lezen we dan de versen 5 tot en met 11. Filippenzen 2, vanaf het vijfde vers. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis Gods zijnde, het geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Terug naar Lucas 2, daar vinden we dan ons tekstwoord in het 20e vers, waar we lezen: en de herders keerden terug, verheerlijkende en prijzende God over alles wat ze gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed en bidden om zijn zegen. Heere, u brengt ons vanavond samen. We zijn dan wel niet fysiek hier samen in de kerk. Maar door moderne technieken is het mogelijk om ook vanavond de dienst mee te maken en samen rondom het woord gebracht ons te weten. We danken voor de mogelijkheid die er is. Nu we aan zoveel strenge maatregelen onderworpen zijn en fysieke samenkomsten nauwelijks of niet haalbaar zijn. Heere, toch mag uw woord uitgaan, voortgaan, doorgaan. En zo houdt u ook de lofzang gaande. En we bidden om uw zegen, Heere, als we opnieuw de schriften geopend hebben, opdat we u, Heere Jezus, maar in oog en hart mogen hebben. Op deze bijzondere dag, deze gedenkdag die staan mag in het teken van het wonder van de vleeswording van het woord. Wanneer alles zo anders is dan we gewend waren en gehoopt en gedacht hadden. En toch mag ook vanavond dat evangelie klinken. We bidden om uw zo onmisbare hulp in spreken en in luisteren. Opdat we maar beseffen mogen, Heere, waartoe u, Heere Jezus, in deze wereld bent gekomen. waartoe u gekomen bent in ons vlees en bloed, in onze diepe val. U wilde ons, we hebben het gelezen, gehoord en beleden vanavond. U wilde ons in alle dingen gelijk worden, met uitzondering van de zonde. Want zo alleen kon en kunt u zalig maken van zondaren zijn. Zo wordt aan het recht dat wij geschonden hebben, genoegdoening gedaan. Heren, wat een wonder. De engelen waren verlangend om in te zien in dat grote, diepe mysterie van de vleeswording van het woord. En verloste zondaren mogen ervan zingen. Straks voor eeuwig. Laat het mogen zijn dat wij onze stem ook in dat koor en aan dat koor paren. Dan is dat niet een verdienste van onze kant, maar dan is dat louter en alleen genade van u. Die door woord en geest werkt, hart vernieuwend, levens binnenkomt en harten leeg en volmaakt. Wil het ook vanavond doen, heren. Onze harten leegmaken van alles wat in de weg staat u te ontmoeten. Wat in de weg staat om de omgang met u te mogen beoefenen. En maakt u ze vol van hoop en geloof en liefde. Laten de snaren van ons hart gaan tokkelen voor u. En zich zo paren ook aan dat loflied van de engelen. Heren, wij bidden u. Wanneer het zo anders is dan in voorgaande jaren, geef dat de gemeente getrouw zal zijn en blijven. En laat er een honger en een dorst mogen zijn naar fysiek samenkomen, maar bovenal een honger en een dorst die alleen met u te vervullen is. We bidden, heren, dat nu de coronageestel over de wereld gaat en wij moeten inleven dat we broos en breekbaar zijn, de dingen niet in onze hand liggen, maar in die van u. Laat het mogen komen, heren, tot een inkeren van land en volken, omkeren tot u. Een belijden van schuld en van zonde die gemaakt is tegenover u. Een bekeren. Laat het mogen komen, heren, tot een geestelijk ontwaken, tot een geestelijk revij. We hebben ook vanmorgen in het kerstevangelie gehoord dat u de kribbe zet in de wereldgeschiedenis. En dat het ook toen een donkere, duistere tijd was. En als wij mensen zouden, ja, naar onze menselijke maatstaven geredeneerd, zou het onmogelijk zijn geweest dat uw belofte toen vervulling zouden vinden. Maar heren, ook juist toen liet u zien dat u de dingen regeert. Dat u God bent. Zo ook nu. Begeef, verlaat ons niet. U houdt uw kerk in stand. Laten wij mogen volhouden, heren, door uw kracht en genade. Wanneer de verzoeking om af te haken zo sterk is. Maar laat deze louteringstijd een nieuw voorjaar mogen brengen. Een nieuwe zomer, een nieuwe lente in de kerk. Laat ons verlost ons mogen weten van anders, van alles, heren, wat niet anders dan ballast is. Opdat het heerlijke evangelie in al zijn kracht en glorie weer zal schitteren. En zo de kerk zal terugkeren. Tot het hart en de kern van uw woord. Tot u, de Heer Jezus Christus, door wie wij de Vader kennen. Lieve heren, maakt u het wel en goed. Gedenkt u de zieken en allen die bezet zijn met zorg en moeite. Gedenkt u te midden van vrees en angst. Laat het mogen uitdrijven tot u. Wij bidden, heren, ook voor onze broeder die hierover niet al te lange tijd bevestigd zal mogen worden in het ambt van predikant. Gedenkt hem en zijn vrouw en allen die bij hen horen. Wij bidden dat het een gezegende dag mag zijn. En dat hij hier open deuren mag ontvangen. Geopende harten voor uw woord. Zegen ook deze gemeente. Zegen het kerkelijk leven in Vriezenveen. Geef, Heere, dat geloof en hoop en liefde samen mogen binden op het enige fundament dat u zelf hebt gelegd. Jezus Christus, de geboren koning van Sion, de zaligmaker van zondaren, de grote vorst van Pasen en de koning van hemelvaart. Laat het mogen zijn, Heere, dat u verwacht wordt met brandende harten, verlangend naar uw komst die alle hel volmaakt. We bidden en vragen u dat met en voor elkaar. Hoort u ons en zegen ons in deze dienst uit louter genade. Amen. Wij gaan, voordat we het woord van God overdenken, nog zingen uit Psalm 89, het derde en het achtste vers. Psalm 89, daarvan het derde en het achtste vers. Vers 3, waarvan de beginregel dan luidt: de hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. En het achtste vers: gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. 3 en 8 van Psalm 89. kerst 2020 zo anders dan we het gewend waren? En zo anders ook dan we gehoopt en gedacht hadden? Je kunt niet eens naar de kerk op de kerstdag. En allerlei bijeenkomsten, kerkelijke bijeenkomsten zijn geschrapt. Een sobere kerst, zeggen we dan. Maar gemeente, wat is sober? Zou zomaar kunnen zijn dat het voor u, voor jou een hele rijke kerst is geworden en wordt. Omdat we gebracht zijn tot de kern, tot dat waar het om gaat, Jezus Christus, gekomen in ons vlees. En over hem mogen we het hebben, ook vandaag, en moeten we het ook hebben. Want we zijn immers geroepen om de Heere Jezus Christus te prediken. En Paulus zegt, niet anders te willen weten dan Jezus Christus, de geboren koning en Heere, de gekruisigde en de opgestane. Gemeente, we voegen ons in het spoor van de herders. Of is het dat u uw schouders ophaalt, sterker uw neus voor die kerels? En dat u zegt, herders, moet ik daarmee op reis? Moet ik me in dat gezelschap begeven, herders? Maar als het nou de Heere Jezus niet te min was, zou het ons dan wel te min mogen en kunnen zijn? En waarom ik dat zo zeg? Omdat die herders in de loop van de geschiedenis steeds vaker een slechte naam kregen. Vreemd eigenlijk, want in de Bijbel staan herders hoog genoteerd. De aartsvaders waren herders. En David was herder. En denkt u maar aan die prachtige 23e psalm, de herderspsalm. En de Heere Jezus, die zich zo vaak ook bij een herder vergelijkt, ik ben de goede herder. En de goede herder, u weet het toch, zet zijn leven voor de schapen. En zo zijn dominees eigenlijk ook geroepen om herder te zijn. U kent dat wellicht uit het bevestigingsformulier. En als de Heere God het geeft, mag het ook op 17 januari hier voorgelezen worden en klinken in de bevestiging van proponent Lucas tot uw predikant. Predikanten zijn herders die geroepen zijn om de gemeente te leiden in het goede woord. Maar nu waren er ook huurlingen die meer aan zichzelf dachten dan aan de herders, dan aan de schapen. Wat konden hun eigenlijk die schapen schelen? En latere Joodse geschriften, die zijn uitgesproken negatief over herders in het algemeen. En ze worden getekend als schorremorrie, als tuig, als mensen, mannen van wijn, und weib und lieder. Of dat nou allemaal terecht is, dat is maar zeer de vraag. Maar kennelijk had men ook in de tijd van het Nieuwe Testament of daarna op een of andere manier steeds vaker negatieve ervaringen met herders. En het zou zomaar geweest kunnen zijn dat mensen in die tijd van het Nieuwe Testament zeiden, pas op met herders. Maar laten die nou uitgerekend uitverkoren zijn door God om als eersten van het volk het evangelie van de geboren zaligmaker te mogen horen. En als eersten te mogen verschijnen aan de kribbe om te aanbidden die geboren koning. Herders en hoeren en tollenaren, dat is nou juist het gezelschap waarin de Heere Jezus Christus het meest gevonden werd. Wie mij veracht, zegt de psalmdichter, God wou mij niet verachten. En bezig met de preek ook gisterenmiddag nog, moest ik zomaar denken aan dat meisje met het syndroom van Down. En aan die jongen met sterk verstandelijke beperkingen. Twee mensen met zo'n eenvoudig kinderlijk geloof. Die God geloven op zijn woord. De Heer heeft het toch gezegd. Het staat er toch. Je kunt er wel eens jaloers op zijn en worden. Met al je kennis en met al je geleerdheid Dat je zo'n eenvoudig geloof zou mogen beoefenen. Vraag er de Heere maar om en smeek er de Heilige Geest maar om. Dat eenvoudige God geloven op zijn woord. Ja, misschien hadden die herders eenmaal bij die kribben gekomen daar wel willen blijven. Zoals je soms ook wel eens in de kerk hebt, dat de preek je zo meeneemt en het samen zijn met de gemeente en de zang en dat je als het ware opgetrokken wordt naar boven, je zou er wel willen blijven. Maar die herders moeten terug naar hun schapen, naar hun kudden. En hoe gaan ze terug? Nou, dat lezen we in de tekst voor vandaag. Ze keerden terug, verheerlijkende en prijzende God over alles wat ze gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Ze hoorden, ze hielden vast aan wat ze gehoord hadden, verheerlijkende en prijzende God. Anders gezegd, ze hadden wat te vertellen. En wat zou dat groot zijn, gemeente, na het kerstfeest en na de kerkgang, dat wij wat te vertellen hebben. Aan de buren, aan mensen die er niet meer aan doen, familie die er niet meer aan doet. Vrijmoedigheid en vol van het wonder en dat je net als die herders wat te vertellen hebt. Ik heb lopen denken aan het thema boven de preek. Ik ben niet zo'n themaman en nog minder iemand die in punten preekt. Niet omdat ik daar tegen ben, maar ik geloof niet dat ik daar zo sterk in ben. Maar als thema zou je boven de preek vanavond kunnen zingen, kunnen schrijven. Zingend huiswaarts of zingend terug naar het werk. Maar we zouden ook kunnen zeggen nabetrachting of dankzegging op kerst. En nabetrachting, dankzegging, zegt iemand, dat hoort toch bij het heilig avondmaal. Als de gemeente het heilig avondmaal gevierd heeft 's morgens, dan is er 's avonds de dienst van nabetrachting en dankzegging. En in zo'n dankzeggingsdienst, dan kijken we nog eens terug, reflecteren en stellen indringende vragen naar de kern en of je geraakt bent door die kern. En hoe je verhouding is tegenover het gehoorde, tegenover het woord van God. Nou, waar ik dan zo nieuwsgierig naar ben, is de reactie van jou en van u op het kerstevangelie, op de preek van misschien wel deze morgen. Heeft de kerstpreek en heeft het evangelie een snaar bij je geraakt, zodat het bij je van binnen is gaan zingen? Zoals bij de herders, die, zoals reeds gezegd, wat te vertellen hadden. Ben je ook in beweging gekomen? Want weet u wat het gevaar is van de kerstpreek? Dat het allemaal, en nu zeg ik het wat oneerbiedig, maar dat het als het ware allemaal gesneden koek voor ons is. We weten wat er komt en er zit geen verrassing meer in. En toch, we willen Lucas 2 ieder jaar weer horen op de kerstochtend, want het hoort er nou eenmaal helemaal bij. Maar het is zo bekend dat het gevaar levensgroot is dat er geen verwondering meer is. Of was dat bij u anders en bij jou? Verwonderd. Komt verwonderd u hier, mensen, ziet hoe dat u God bemint. Verwondering over het feit dat God zo lief had deze wereld, dat hij zijn enige geboren zoon, zijn enige gegeven hebt, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, de wereld zo lief heeft, dat jij, dat u gered kan worden. Verwonder je over het wonder van de vergeving van de zonde. Dat God onder miljoenen ook u en jou op het oog heeft. Dat hij zijn schepsel niet laat liggen in de val waarin het zich gebracht heeft. Dat er evangelieverkondiging is, dat God roept tot het kruis, tot de kribbe, het kruis en de zaligheid. Laten we nog even terugkijken. Die nacht waarin de herders vermoedelijk in ploegendienst wakker blijven om op hun schaapjes te passen. Toen gebeurde wat ze nooit meer zouden vergeten. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Die nacht gaf ook een hele bijzondere wending aan hun leven. Er verschijnt een engel. Een engel druipende van het licht. Een engel die de heerlijkheid van God heeft verlaten en neerdaalt op die donkere, duistere aarde. De heerlijkheid van de Heere omstraalt, omschijnt die herders. Letterlijk de doxa theo, de heerlijkheid. Daar zit iets van gewicht in. De heerlijkheid, de kabod Yahweh in het Oude Testament. De heerlijkheid van God, dat is wat. Die engelen die een ogenblik uit de eeuwigheid in de tijd komen. En die iets van de heerlijkheid van de hemel meenemen. Geen wonder dat die herders vrezen. Met grote vrezen. Er staat in het Grieks een woord, dat kent u wel. Er staat het woord fobie, megafobie. Ze vreesden met grote vrezen. Want wat een onderscheid tussen hen en tussen dat hemelse. Ja, vrees dateert van na de zondeval. En daarvoor wisten we niet wat vrees was. Voor de val. Maar plotseling stonden die herders in het licht van God. In het Oude Testament was dat onverdraaglijk. En nu vraag je je af, hoe kan het zijn dat die herders niet verteerd werden in die heilige lichtglans van God? Weet u wat ertussen zit? Beter gezegd, wie ertussen zit? Dat kind in de kribbe. Die geboren zaligmaker van wie de engel spreekt. Een prekende engel. Letterlijk staat er een evangeliserende engel. Hij komt met het evangelie, met de blijde boodschap. Van genade voor zondaren. En die boodschap is geadresseerd. Het is voor u, herders. En het is voor u, Simeon. En het is voor u, Anna. En het is voor u, wijzen uit het oosten. Het is voor u, Maria. En zo gaat het voort. Heel het volk. En straks naar Pinksteren. Dan baant de geest de weg naar de volkeren. En gaat het woord tot aan de einden van de aarde komen. Dat is ook het zendingsbevel dat ieder het zal moeten horen. Een prekende engel, en als de engel uitgepreekt is, dan valt dat machtig engelenkoor in als een soort amenzegging op die preek. Een Te Deum Laudamus, het groot Gloria. Onderstreping van wat gezegd is. Amen. Het is zo. Ja, die herders hebben geluisterd. En hoe? Ze hebben niet maar wat aangehoord. Hun tijd uitgezeten, zoals we dat soms in de kerk wel eens doen. De tijd uitzitten. Maar ze hebben als het ware gehangen aan de lippen van die prekende engel, stel ik me zo voor. En het woord is binnengekomen en ze hebben het geloofd. En daar gaat het om. Hoe ik dat weet, omdat ze in beweging zijn gekomen. Ze hebben het wonder niet met elkaar bediscussieerd. Ze zijn niet na die preek met elkaar rondom het kampvuur gaan zitten. In een soort van preekbespreking. De preekers van alle kanten bekijken. Maar ze zijn gegaan om te zien, niet of het waar is wat hen geboodschapt is, maar ze zijn gegaan om te zien wat er gebeurd is. Ze zijn gegaan omdat ze geloofden. Niet om te kijken of het allemaal wel klopt, maar om te zien wat de engel geboodschap heeft. Die verkondiging is geloofwaardig. Want die verkondiging, die berust op een feit. Op een feit, op een heilsfeit. Kijk, daar hebt u nou een punt, want niet iedere verkondiging berust op een feit, in ieder geval niet op een heilsfeit. Maar de preek van de engel wel en ook onze prediking moet berusten op het heilsfeit, op de heilsfeiten. En Lucas is daar zeer op gespitst. Want Lucas schrijft heel wat keren en het geschiedde. 39 keer staat er in zijn evangelie en het geschiedde. Het is niet het verhaal, maar het is geschiedenis. God komt niet met een verhaal naar ons toe, maar met geschiedenis. Heilsgeschiedenis. Die de herders in beweging brengt. Ze gaan om te zien het woord dat er geschied is. Ze zeggen ook niet dat de engel ons heeft verkondigd, maar dat de Heere ons heeft verkondigd. Ziet u? De prediker valt weg. De prediker valt weg, de boodschapper valt weg achter de Heere. En dan zeg je, ik heb het niet van die of die dominee, maar ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. De herders gingen. En die kudde, die schapen en die lammeren namen ze die mee. Nou, dat zou best gekund hebben. Ze waren in de landstreek, maar dat moet u zich voorstellen. Dat is de provincie Judea, heel groot. Ze waren misschien niet 1, 2, 3 bij de kribbe in Bethlehem. Ze moesten misschien wel een heel eind lopen. Hoe zullen ze het gedaan hebben met die schapen, met die lammeren? Allemaal vragen die er niet toe doen. Want het gaat om het kind. En misschien dat iemand thuis al op het puntje van de stoel zit en zegt, man, ga nou niet te veel in allemaal details over schapen en lammeren en over die herders en weet ik veel wat. Het kind, daar gaat het mij om de Heere Jezus. Horen, geloven, gaan en vinden. Want de Heere heeft het gezegd en dat is een belofte waar je aan vast mag klampen. Die mij zoekt, die zal mij vinden. En die klopt zal worden opengedaan. Hij laat zich vinden, is dat niet een groot wonder? En dan hoef je er niet voor naar Bethlehem. Je hoeft er niet een pelgrimage voor te gaan maken. Dat zou ook niet kunnen nu. Bovendien zou je al eeuwen te laat zijn als je nu nog naar Bethlehem zou reizen om de geboren koning der Joden te zien, de zaligmaker van zondaren. Bethlehem is veel dichterbij. Bethlehem ligt in Vriezenveen. U zegt, nou moet je ophouden. Bethlehem in Vriezenveen. Ik breng het nog wat dichterbij. Bethlehem ligt bij u thuis. Het woord, Luther heeft gezegd, dat is de kribbe waarin je de zaligmaker vindt. Het woord dat u in huis hebt. Zie je, jonge mensen, dat is niet zomaar iets, maar een Bijbel is een heel bijzonder geschenk. De kribbe waarin de Heere zich laat vinden. En je vindt hem door dat woord te onderzoeken. Dat is inspanning. Dat is bidden om het licht en de leiding van de Heilige Geest als je met dat woord bezig gaat. Zodat uiteindelijk dat woord met jou, met u bezig is en bezig gaat. Totdat je uitroept met Petrus, we hebben geloofd, we hebben bekend, erkend, dat gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. We hebben de Messias gevonden. Ja, dat doet denken aan Andreas die de Heere Jezus vindt. En dan is er zo'n verrukking, zo'n blijdschap in zijn hart. Dat hij op een drafje naar Petrus snelt en zegt, Petrus, moet je horen, we hebben de Messias gevonden. Hem van wie we zo vaak gehoord hebben in de belofte die komen zou. En hij neemt zijn broer mee, kom en zie. Zo zijn de herders gegaan en ze kwamen niet al talmend, maar ze kwamen met haast. Ja, zeg je, maar die geloven haasten niet. Ja, maar wel als het gaat om de Heer Jezus Christus te mogen vinden en omhelzen. En ze vonden, en dat staat er heel bijzonder, ze vonden Jozef en Maria, voor wie ze dus niet gekomen waren. Want het ging hen om het kindeke. Niet om Maria de heilige maagd, niet om Jozef, maar om het kind. Waarom in deze volgorde, heb ik me af zitten vragen. Waarom in deze volgorde Jozef, Maria en het kindeke? Geeft dat ook iets weer van zijn diepe vernedering? Dat hij op die laatste plaats komt en straks op de eerste plaats zal staan in mensenlevens. Ze gingen. Hoeveel feestgangers, hoeveel kerstfeestvierders ging het om het kind ook vandaag? Dat koningskind dat zich vinden laat in een voerbak voor de dieren. Zodat je er allemaal bij kunt. Een trog of een grup of hoe je het ook maar noemen wilt. En ik moet me dat voorstellen misschien wel als een uitholling in de vloer. Zo'n voerbak waar de schillen en het oude brood voor de dieren in geveegd werden. Daar. Wat heeft hij zich vernederd. Diep vernederd. Zouden wij het kindje mogen zien? Hoe weten zij van dit kind, zouden Jozef en Maria gedacht kunnen hebben. En ja, ze mogen het zien. En dan buigen die herders zich over die kribbe. Probeer het je voor te stellen. En dan kijken ze elkaar aan met een gezicht. Niet van, is dit het nu? Ze hebben wel aan het goede adres. Is dit de geboren koning der Joden? Moet hij de Romeinen verdrijven die ons al 60 jaar dwars zitten en bezetten? Is hij het? Ja, de duivel springt er zomaar bovenop, dat weet u toch ook wel. De vaste rots van mijn behoud kan zomaar een rots der ergernis worden, een steen van aanstoot worden. En je kunt zomaar in de twijfel zitten, in het ongeloof zitten. Daar heeft Simeon toch ook voor gewaarschuwd en van geprofiteerd. Maar die herders zien schoonheid, de koning in zijn schoonheid. Zoals ook Simeon en Anna straks zien. Een kind in de kribbe, zo gewoon. En toch, als je nou eens goed kijkt, die oogjes en dat mondje. En die handjes, die samengeknepen handjes. Die zich straks zegenend uitspreiden over mensen. Laat de kinderen tot mij komen en hij zegent ze. En hij legt zijn handen op de zieken en op de verlamden en op de blinden en op de doven en geneest. En straks zijn die handen gespijkerd, vastgespijkerd aan het kruishout. Om de zaligheid voor u en jou en mij te verdienen. En dan zijn het diezelfde handen die uitdelen. Gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Tot er mensen troost. Het woord is vlees geworden. En Kolbrugge zegt, wij kunnen hem niet diep genoeg in ons menselijke vlees trekken. Hij is ons in alle dingen gelijk geworden uitgenomen de zonde. Hij begint wat bij ons al misging. De zaligmaker Christus de Heere. Wiens naam is wonderlijk, wonderbaar. Raadsterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Zo heilig en toch zo menselijk en toch, o, zo heilig. De Heere uit de hemel, neergedaald opdat zondaren eenmaal zullen kunnen opgenomen worden in heerlijkheid. Ja, als je dat ziet, blijf je niet overeind. Dan ga je van de been, dan val je op je knieën, komt, laten wij aanbidden. Ik kniel aan uw kribben neer. O Jezus, gij mijn leven, ik kom tot u en breng u, Heer, al wat gij mij hebt gegeven. De wijzen brachten goud en mirre en wierook. Dat was hun kraamcadeau. En u en jij, wat heb je hem gebracht? Wat heb je hem gebracht? Ja, wat moet ik hem geven? U al mijn liefde waardig schatten, weet je waar hij om vraagt, om je hart. En dat is het mooiste en het beste dat je geven kunt. En nu ben je het niet met me eens, want je zegt het mooiste. Maar dat hart van mij, Ja, als God licht over mijn hart laat vallen, dan zeg ik een poel van vuile wanbedrijven. Een fabriek van afgoderij, een zwijnenstal en wat niet meer. Maar hij wil het hebben. En hij wil het maken tot zijn woning en tot zijn troon. Hij wil dat hart reinigen en heiligen. En hij kan het ook alleen. De zaligmaker die mijn zonde voor zijn rekening neemt. Want zie daar in die kribbe, daar ligt het paaslam. Herders, schapen, lammeren. Ja, waar fokten die herders, die schapen en die lammeren voor? Het was wellicht voor de offerdienst. Want dagelijks werden er offers gebracht in de tempel en op de feestdagen velen in getal. Maar elk schaap en elk lam riep om de komst van het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Nou, hier is hij. Kijk in die kribbe, daar ligt het lam van God. Het slachtschaap. Straks gaat hij als een lam, stemmeloos, voor dien die het scheert naar de slachtplaats, het paaslam. Het zoenoffer. En toen zij het gezien hadden, toen konden ze hun blijdschap en verwondering en dankbaarheid niet op. Horen, zien en, nee, niet zwijgen, dat kan niet meer. Ze moeten van spreken, vertellen. Aan wie? En dan komt er een moeilijkheid in de tekst. Want in vers 17 staat dan dat zij al onbekend maakten wat ze gehoord hadden van de Heer. Maar dat alom, dat overal, dat ontbreekt in de beste handschriften. En als we het nu even zonder dat woordje alom lezen, dan staat er dat die herders, toen zij het kindeke gezien hadden, bekend maakten wat hen over dit kindeke gezegd was. Dat moet dus geweest zijn in de stal, binnenskamers. En wat vertellen ze daar? Ze vertellen van die engelendienst. En wat moet dat een bevestiging zijn geweest voor Jozef en Maria. Want na de komst van de engel Gabriel en na het bezoek van die engel aan Jozef was het stilgebleven. Ze hadden het woord en de belofte. En daaraan hielden ze vast en moesten ze vasthouden. Maar zal die belofte, zal dat woord van God niet bestreden zijn? En zal dat wonder dat Maria bij zich draagt niet een bestreden wonder zijn geweest? Wat denkt u? Een verdacht wonder. Wie zijn dan die allen van vers 18? Hebben anderen zich misschien bij hen gevoegd, bij Jozef en Maria gevoegd, helpende handen? Zoals die er ook waren in het huis van Zacharias en Elisabeth bij de geboorte van Johannes. Het is heel goed mogelijk. En dan hebben ook zij mogen horen wat grote dingen God gedaan heeft en doet. Of blikt Lucas al vooruit en denkt hij aan het moment dat het grote nieuws wereldkundig wordt. Want kijk, pas in vers 20 verlaten die herders de stal en laten ze de kribbe weer achter zich. Maar hoe dan ook, ze geven door wat ze over dit kind gehoord hebben. En ze doen er niks van af en ze doen er niks bij. En dat staat er twee keer in vers 17 en vers 20. Ze komen niet met hun bevindingen. En ze komen niet met hun visie op het gebeurde. Met hun interpretatie van wat er is. Ze geven door wat hen over dit kindeke gezegd was. En ze brengen het woordelijk over. Hebben ze het ook gehad over dat engelenkoor, vast en zeker. Want reken maar dat dat diepe, diepe indruk heeft gemaakt. Kortom, ze verhalen het woord, ze herhalen het woord. En dat doen ze heel getrouw, deze herders. In het Grieks staat er het woordje pastors, pastors. Ze zijn pastors. En ze spreken met overtuigingskracht. En dat kun je alleen maar als je er zo bij betrokken bent geraakt. Als je gezien hebt met ogen van het geloof, ook nu. Als het woord als het ware in je is gaan werken door de Heilige Geest. Ja, vroeger zeiden de mensen wel eens, je moet het niet, je moet er niet over, maar het komt erop aan dat je eruit kunt spreken. Ja, als het woord bij je binnen is gekomen, dan kun je er ook uitspreken. En wat uit het hart komt, dat raakt ook weer het hart van de ander. Niet de ander bekogelen zoals de mensen van het Wachttorengenootschap met eindeloze teksten en redenaties en... Ik kreeg gisteren, geloof ik, of eergisteren was het, een mail van iemand met een fragment uit een dagboek van een lief kind van God. We hadden haar bezocht in oktober, nog net voor haar sterven. Een vrouw die zeer actief was in de dienst van de Heere. Ze heeft veel opgetekend en de dagboeken kwamen naar haar overlijden tevoorschijn. En ik kreeg zo'n fragment te lezen en ik dacht, dat is het. Uit het hart, tot het hart. Een vrouw die net als die herders iets te zeggen had. En allen die het hoorden verwonderden zich over wat hen door deze eenvoudige herders gezegd werd. Let op, het zijn geen priesters en het zijn geen profeten en het zijn geen levieten. Verwondering, verbazing. Het gaat altijd anders dan wij denken dat het moet gaan. Het grote nieuws komt niet uit Jeruzalem, maar het komt uit de velden van Bethlehem Ephrata. En natuurlijk, ik weet het, als u zegt het komt uiteindelijk uit de hemel, dan is dat helemaal waar. Er staat in het Grieks een woord, een sterk werkwoord, dat je zou kunnen vertalen met: ze waren diep onder de indruk, de mensen, van wat de herders hen vertelden. Nou, dat kun je ook wel eens hebben met een preek. Of zelfs met een dominee, dat je onder de indruk raakt. Zoals ik dan wel eens onder de indruk raakte van mijn oud-predikant. Misschien heeft hij ook hier in Vriezenveen ongetwijfeld wel eens gepreekt, dominee Veldjesgraaf. Die MS had in zeer hevige mate met twee stokken naar de preekstoel toe stumperde. En als gemeente dacht je vaak, oh, als het maar goed gaat, dat hij nou maar niet struikelt en als hij nou maar op die preekstoel is. Maar als hij dan op die preekstoel stond, dan glansde dat gezicht van die man. Ik zal het niet gauw vergeten, dan was hij zo vol van de liefde en de genade van God. Je kunt het ook wel eens hebben met een hele jonge proponent. Hoe zal het geweest zijn met Spurgeon die 17 jaar was en daar het woord van God met zoveel overtuigingskracht preekt, dat de mensen misschien gezegd hebben, hoe is het mogelijk, zo'n manneke nog van een jaar of 17, 18. Verwondering. Waarover? Over die oude, zeer gehandicapte dominee die toch op die preekstoel komt, of over dat jonge proponentje, dat waarover verwondering? Over hem, Jezus Christus. Die ons in alles gelijk wilde worden, die op aarde kwam, niet als onze rechter, hoezeer ook verdiend. Maar die kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Pas op, verwondering is nog geen bekering. Verwondering is nog niet het zaligmakend geloof. Kan er van komen, maar het kan ook blijven bij verwondering. En dat lees je meer dan eens in het evangelie, dat de mensen verwonderd waren. Als het ware de monden vielen open en ze waren onder de indruk van de woorden die Jezus sprak en van de wonderen die hij deed. Maar verder ging het niet. Verbazing. Doch in vers 19, doch Maria, en daar heb je een keer. Doch Maria bewaarde al deze woorden, alles wat ze tot nu toe gehoord heeft en wat ze hierna nog zal horen, en overlegde die in haar hart. Ze dringt de de woorden in die ze hoort. Ze absorbeert ze als het ware zoals een spons, een droge spons water opneemt. Ze bewaart. Ze registreert. Het gaat niet het ene oor in en het onder andere oor uit. Integendeel, het is bij Maria, ik moet niets vergeten van wat ik nu allemaal hoor. Van wat de engel Gabriël heeft geboodschapt, wat de engel aan Jozef heeft gezegd, wat tante Elisabeth heeft verteld, wat oom Zacharias heeft verteld. De herders, de wijzen uit het oosten, straks Simeon, Anna. Ik moet het allemaal vasthouden. Het gaat over dit kind. Haar kind. Gods kind. En ze sloeg het op in haar hart, de plaats van de liefde. En in vers 51 staat het nog een keer. De 12-jarige Jezus, meegenomen naar een van de grote feesten in Jeruzalem. En ze zijn hem dan 3 dagen kwijt en na lang zoeken vinden ze hem terug. En Maria is een beetje verontwaardigd, de schrik van een moeder die haar kind zo lange tijd kwijt is. En Jezus vraagt, verwonderd, maar wist je dan niet dat ik zijn moest in de dingen van mijn vader? En dan staat er, zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. Ziet u 2 keer. Dat zijn de eerste woorden trouwens die voor ons van de Heer Jezus zijn opgeschreven. Wist ge dan niet dat ik zijn moest in de dingen van mijn vader? En ook die dingen bewaart ze in haar hart. Niet dat ze het allemaal helder heeft en doorziet. Ze bewaart niet alleen, maar daar staat ze overlegd ook. Ze overlegt, dat wil zeggen, ze probeert er een verband in te zien. De samenhang. De engel die gesproken heeft van Gods zoon en van de troon van David. En nu zit ze daar in een grot, in een stal met het kindeke, in een kribbe, in een voerbak voor de dieren. Probeer het maar eens allemaal bij elkaar gebracht te krijgen. Die beloften van God en de weg en de gang die God gaat, ook hier in Lucas 2. Maar langzamerhand beginnen de dingen op hun plaats te vallen. Misschien kent u het ook een beetje uit het eigen leven. En nu weer die herders. Zouden ze niet hebben willen blijven hier bij die kribbe? Soms dan vind je het jammer dat een dominee amen zegt. Je had toch wel even door mogen gaan, maar een dominee moet altijd eerder amen zeggen dan de gemeente. Al zijn er sommigen die na 2-3 minuten al amen zeggen. De herders keren terug, maar nu naar een veld zonder engelen. De gemeente, de kerstdagen zijn straks voorbij. En dan, straks in het nieuwe jaar, misschien weer terug naar school, het werk vanuit huis of op kantoor, in de garage, op het kantoor, in de fabriek. Maar er is wel iets gebeurd met die herders. Hun harten zijn veranderd. Ze zijn vervuld. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. Zal het schoonste lied zingen van die koning in wiens lippen genade is uitgestort. Ik wil zingen, ja zingen van mijn heiland. En het werkwoord wat hier staat in het Grieks voor terugkeren hier vertaald kan ook vertaald worden met bekeren. Er is dus echt een omzetting, een wissel omgegaan. Iets radicaal anders geworden. De herders die keren terug. En ze beginnen zoals de engelen geëindigd zijn. God verheerlijkend en God prijzend. Hetzelfde woord overigens dat ook van de engelen geschreven staat in vers 13. En wat is dat nou, God loven? Ik hoop dat het voor u geen verdere uitleg behoeft te hebben, dat u weet wat God loven is. Tot hem spreken, goed van hem spreken, groot van hem spreken, aanbidden. Misschien ook als je in deze tijd van corona beperkende maatregelen veel alleen bent. Nergens naartoe kunt, geen bezoek kunt ontvangen, misschien in een zorgtehuis zit. Het is heel anders dan andere jaren en toch. Aanbidden. Zo in de stilte, eenzaam met God gemeenzaam. Een bijzonder kerstfeest. Dat je zegt en toch, ik had het niet willen missen. Van alle toeters en bellen ontdaan, gebracht tot de kern, tot de kribbe, tot het kruis, tot het open graf, tot die ene naam onder de hemelen, tot zaligheid en behoud ook voor mij gegeven. De herders zijn begonnen met vrezen, die megafobie, maar het eindigt met de lofzang. En dat is Gods werk. Daar ligt een heleboel tussen en je kunt er ook een heleboel bij zeggen, maar uiteindelijk zit er maar één tussen, ligt er één tussen het kind. Na betrachting op het hoogfeest van Jezus' geboorte, en straks gemeente, dan worden wij ook weer geroepen tot de dingen van alle dag te doen. Maar ligt er dan een glans over ons leven, omdat we werkelijk bij die kribbe zijn geweest? Terug. Je hoort het, hè? Je hoort het in de samenleving en de minister-president, die houdt er ons een beetje mee in het gareel. Straks weer gewoon terug naar het oude normaal. Maar ik hoop niet dat we teruggaan naar het oude normaal. Ik hoop, en het is mijn gebed en laat het uw gebed mogen zijn, als het nog niet je gebed is, dat deze coronatijd ons een nieuwe lente bezorgt, een nieuwe zomer in de kerk. Harten en levens die vol zijn van de Heere Jezus Christus. Zelfs de schapen en de lammeren zullen het gemerkt hebben dat er iets gebeurd is met die herders. Je hoeft je niet in 1000 bochten te wringen, ik moet en ik moet en ik moet, want dat is de wet. Maar het gaat vanzelf of het gaat helemaal niet. En het zit hem niet in een kar vracht en in een zee van woorden. Vrede met God. Adem je ook altijd uit na betrachting. Is er wat veranderd? En wat is er veranderd? En jonge mensen, ben je in beweging gekomen? En heb je gezien, zeker misschien in deze tijd, dat is ook een lestijd, hè, die coronatijd. Om te zien, alles gaat voorbij en alles is zo betrekkelijk. Maar één ding staat vast. Jezus leeft en God regeert deze wereld. En zo zijn de engelen, zo zijn de herders zingend huiswaarts gegaan. Geen radioliedjes, geen algemene deuntjes of wat dan ook. Maar ze zongen waar ze hun mond voor hebben gekregen. Hun lippen voor hebben gekregen. Ze zongen tot verheerlijking van God. Ja, misschien zingen we tegenwoordig wel te weinig. Ik heb het op Katwijk nog wel meegemaakt, dat je dan op zondagavond door de straten van het oude dorp, in ieder geval waar wij woonden, de straten van het oude dorp ging, dan hoorde je uit de huizen her en der mensen zingen. Bij de piano, bij het orgel, bij het harmonium. Samen zingen. Misschien doen we het veel te weinig vandaag. Mopperen we meer dan dat we zingen? Hebben we meer kritiek dan dat we zingen? God loven en God prijzen. Als je bij de kribbe gebukt hebt, gemeente, dan is je leven een loflied geworden. Op dit kind. Dan ben je goedsmoeds, telkens weer, als je bedenkt dat God zo lief had deze wereld. En dat de Heer Jezus Christus in deze wereld gekomen is om zondaren het leven te geven. God brengt zelf dat loven en dat prijzen op gang en hij houdt het gaande. En straks, dat zal toch wat zijn, dan zingen verloste zondaren boven de engelen uit. Want begenadigde mensen zingen anders. Die engelen hebben niet gezondigd en die engelen zijn niet gevallen, mensen wel. Paulus schrijft van de engelen dat ze verlangend waren om in te zien in dat mysterie van de verlossing. Hoe toch mogelijk is dat God zonder afstand te doen van zijn heilige recht, zondaren behoudt, zondaren zaligt. Ja, alleen verloste zondaren weten wat genade is. En daarom zingen ze boven de engelen uit, het is door u alleen om het eeuwig welbehagen. Kerst is begonnen met een prekende engel in de nachtelijke velden van Bethlehem Ephrata. De kortste preek ooit. Misschien dat jij zegt, hadden wij dan maar iedere zondag zo'n engel op de preekstoel, die het met zo weinig woorden afkomt, maar dan hoop ik ook voor je dat je gedaan hebt en dat je doen zult. Overeenkomstig de boodschap van die engelen. Gedaan hebt wat de herders gedaan hebben. Nee, het gaat niet om die herders, het gaat niet om die engel, het gaat niet om de preek. Preken is maar een middel, zei ooit een dominee. Maar loven, prijzen van God, dat is het doel. En heeft de preek de lofzang dan bij ons in gang gezet? En dan is die lofzang niet ongeadresseerd, maar ze is geadresseerd. Mijn God, ik zal u eeuwig loven omdat gij het hebt gedaan. Het soli deo gloria, hem alleen de eer. Ik vroeg het ooit in mijn eerste gemeente aan een lief kind van God, een hoogbejaarde vrouw die veel had meegemaakt in de leven. En die misschien ook wel veel had om over te klagen, maar nooit klaagde. Maar altijd goed sprak van God. Zo klein van zichzelf dacht, zo groot van hem dacht. En ik vroeg wel eens aan haar, ik zei, wat is nou het liefste lied wat je zou zingen? En toen zei ze, Psalm 72, het 11e vers, zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. Zeggen we het na, gemeente. Amen. We gaan het samen zingen. Het 11e vers van 72. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Mijn loof hem vroeg en spa. De wereld hoor en volg mijn zangen met amen. Amen. Na het 11e of het laatste vers van Psalm 72. Laat ons samen danken en bidden. We danken u hartelijk, Heere, voor die wonderlijke gift, die rijke gave van u aan een wereld verloren in zonde en schuld. Dat uw Vader in de hemel uw kind hebt gegeven, om in de plaats van zondaren te lijden en te sterven, onder uw oordeel door te gaan. Maar om op te staan en het leven uit te delen aan zondaren die in zichzelf de dood hebben. Heere, we danken voor de prediking van deze dag. Achtervolg het met uw zegen, gedenk ons genadig. Ook in de dagen die nog voor ons liggen en die opnieuw kerkdagen mogen zijn. En als u er dan niet moe van wordt, om ons uw woord te laten horen, keer op keer. Zouden wij ons dan niet heel diep moeten schamen als wij het laten afweten omdat we vermoeid raken van al die preken? En al die kerkdiensten? U houdt aan, Heere, u houdt vol. En uit u is het ook dat de gemeente volhardt, ook in deze tijd, waar ook in deze wereld, volhardt in geloven, hopen en liefhebben. Vergeeft u wat niet was, naar uw wil en bedoelen. Wij bidden en vragen, Heere, zie ons genadig aan in de Heere Jezus Christus. En hoort u ons gebed en vervul onze harten met uw heil uit genade. Amen. Wij zingen onze slotzang en we doen dat met de 98ste psalm, daarvan het vierde vers. Psalm 98 en daarvan het vierde vers. Ik lees u voor thuis de beginwoorden. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren oog. En houdt u ook vooral rekening, en mag ik het misschien in liefde zeggen ook tot de jonge mensen, houdt er vooral rekening mee wat in het tweede gedeelte staat. Hij komt. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Laat hij je dan toch alsjeblieft niet onvoorbereid en onbekeerd vinden. Het vierde vers van 98. Gemeente hier en thuis, verhef uw harten al biddende tot God en ontvang de zegen die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u. Amen.